Kunnen wij de plaatje alsjeblieft... Yes. Voor een tijd nu heb ik op mijn hart met jullie te delen een series uit een van de brieven van Paulus. Paulus heeft 13 brieven geschreven. Misschien 14, als je denkt dat Hebreeën was door Paulus geschreven. Dus toekomst zekerheid erover. En van deze 13 of 14 brieven, 4 zijn geschreven naar personen, de andere aan kerken. De 4 brieven aan personen zijn Timotheus, 2 aan Timotheus, 1 aan Titus en 1 aan Filemon. Nou, Filemon was een eigenaar van slaven, een Adon, van Adonai, een Adon, eigenaar van slaven. En een van zijn slaven is weggegaan en tot bekering gekomen in Rome met Paulus. Dus Paulus heeft hem terug naar de baas gestuurd, maar de eigenaar, met dit brief van Filemon. En dan, als je zo dat brief leest, je ziet hoe mooi dat brief is. Dat Paulus zegt, nou neem hem aan, hij is weggegaan, maar nu komt hij terug, niet als alleen als een slaaf, hij komt als een broer terug. En als hij heeft iets geroverd, nou, zet het op mijn rekening. En zo kort. Titus is Titus en Timotheus zijn 2 jonge mannen, die Paulus heeft gementord. Ze waren, als Paulus 50 was, misschien ze waren 30 of zoiets. En de korte brief van Titus is van Paulus aan Titus geschreven om hem te helpen op de eiland van Kreta om gemeentes in orde te zetten. Dus als je zoekt informatie over hoe gaat een gemeente om, Titus is een goede brief. Met een nadruk op goede werken. Nou, Timotheus. Timotheus was ook een van deze 2. De eerste brief. Nou, ik wil graag jullie bemoedigen om je eigen Bijbel te gebruiken. Mijn plan is de eerste hoofdstuk helemaal vanochtend te lezen. En daar heb ik Robert nodig. Ik geef je een microfoon binnenkort. En de eerste brief heeft 1 onderwerp en de tweede brief heeft een ander onderwerp. Dus ik vraag je eigen Bijbel te gebruiken, omdat ik wil graag jou bemoedigen om niet alleen passief naar de scherm te kijken, maar bezig te zijn met je eigen Bijbel, met Gods woord. 1 Timotheus hoofdstuk 3, bijvoorbeeld. 1 Timotheus 3, vers 15. Heel de schrift, 15. Ups, 1 Timotheus. Maar voor het geval dat hij langer wegblijft, zegt Paulus aan Timotheus, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuilen fundament van de waarheid. Dat is het doel van de eerste brief. Om Timotheus te laten leren hoe je gedraagt in een gemeente, hoe een gemeente moet samenwerken en zo. Dus als je bent bezig, zoals wij al in de volgende maand of 2 bezig zijn met bijvoorbeeld diakenen, oudsten en diakenen, wij zijn nu bezig als een gemeente bezig met het onderwerp van diakenen. Het belangrijke tekst, er zijn ook andere, maar er focus op Timotheus, de eerste brief van Timotheus, gaat over kerk zijn, en Titus, informatie over de gemeentestichting. Het is niet toevallig, zo is het gewoon. Dus de eerste brief, de focus van de eerste brief is gemeente zijn. Hoe ga je om als een kerk? En de focus op de tweede brief. Kijk je, nou, tweede brief van Timotheus, aan Timotheus hoofdstuk 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor goed te stellen. De focus op de tweede brief is persoonlijk. Niet gemeenschappelijk, maar een oproep van Paulus aan de persoon van Timotheus. Nou, dit brief is door Paulus geschreven toen hij in de gevangenis was. Meer, het is de laatste brief die Paulus heeft geschreven. Dus hij is nu een redelijke oude man. Hij zit in de gevangenis. Als je leest hoofdstuk 4, je ziet dat hij zegt, nou, Ja, de dag komt dichtbij. Ik kom bijna aan het einde van de reis, einde van mijn leven. Dus hier is een man die heeft hard gewerkt, hard God gediend. Hij komt aan het einde van zijn leven en hij stuurt een brief aan een jongeman die hij veel van hem houdt. Hij noemt Timotheus mijn zoon. Hij heeft niet getrouwd, dus het is niet echt een zoon, maar wel, het zegt iets over de relatie tussen Paulus en Timotheus. Stel je voor dat je bent opgepakt door de IS of zo, of Taliban, en zegt, nou, wij willen jou onthoofden. Precies. Nou, Paulus was niet gekruisigd omdat hij Romein was. Paulus was niet naar de leeuw gegooid omdat hij Romein, dat is illegaal om dat met Romeinen mensen te doen. Dus, was de manier, zij hebben... stel je voor dat je zit ergens gevangenis. Je zegt, nou, morgenochtend, wij zal jou onthoofden. Hier is papier, een pen, je kunt een brief sturen. Aan wie je wil. Ik ben zeker dat je zal niet over koofjes en kaafjes schrijven. Nou, wat een mooi weer buiten. Ik heb 2 eieren gegeten voor ontbijten. Helemaal niets, je bent gefocust op belangrijke issues. Als je een moeder of een vader bent, nou, hier is mijn kans om mijn laatste tip aan mijn zoon of dochters te geven, of de laatste ding aan mijn man of vrouw. Nou, met die houding heeft Paulus dit brief geschreven. Dus, belangrijke informatie. Het heeft 4 hoofdstukken. Als je het doorleest, en ik heb dat een aantal keer gedaan, je leest het door en door, je ziet dat de eerste hoofdstuk, de focus is pastoraal. De tweede is echt een praktische hoofdstuk. Volgende keer, praktische. De derde hoofdstuk is profetisch. Paulus heeft een openbaring over hoe het zou in de toekomst gaan. En hij weet dat het wordt slechter en donker in de toekomst. En hij waarschuwt Timotheus dat de laatste dagen zal moeilijk zijn. En nou, dat is een interessant hoofdstuk. En de vierde, de laatste hoofdstuk, heeft een paar persoonlijke opmerkingen over zijn omstandigheden in de gevangenis en wat er gebeurt met hem en zo, ook nuttige dingen. Als je houdt van symmetrie, we hebben daar 4 P's. Pastorale hoofdstuk, praktische focus, profetische focus en persoonlijke focus. Nou, makkelijker te herinneren, hoop ik. Nou, onze focus dan aan de eerste hoofdstuk. En ik heb aan Robert gevraagd, kan hij het veel mooier lezen in het Nederlands? Dus met die. Robert zal uit de herziene staatsvertaler lezen, dus dat is mijn basistekst. De eerste 2 teksten, 1 en 2.
Ja, ik wil geen plan B worden, dus... Vandaar dat ik naar gelezen word. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer.
Nou, Paulus roept zichzelf, hij is geroepen om een apostel te zijn. Wat betekent het woord apostel? Iemand die gezonden is. Dus hij zegt, ik ben uitgezonden als een apostel door Christus Jezus. Er zijn ook de 12 discipelen waren apostelen uitgezonden door de Heer Jezus. Je ziet in de Bijbel, in het Nieuw Testament, ook andere apostelen die uitgezonden zijn door de kerk. Dus we hebben ook zendelingen die uitgezonden zijn. En hij voelt zichzelf uitgezonden door God. Vers 2, wij zien Timotheus dat mooie verband tussen jonge Timotheus en oudere Paulus. Dat idee van coaching, om mentorschap, is wel een mooie, het is een Bijbelse idee. Dat oudere broers en zusters nemen een jongere of paar een beetje coachen. Een beetje zoals Paulus deed. De ervaring dat je opgebouwd over de jaren heen een beetje door te geven. Als je leest vers 2, het is ook opmerkelijk, waar komt de Heilige Geest in dit stuk? Nou, ik merk dat wij in Nederland, wij houden van symmetrie. En wij willen graag alles een beetje hetzelfde maken. Een beetje, je moet hem en dan haar meteen zeggen. Je moet altijd beide hebben en zo. En dan, ik merk ook het idee dat soms je moet altijd vader, zoon en Heilige Geest alles tegelijk altijd noemen. En niet mis natuurlijk. Maar als je over de Heilige Geest wil horen, je moet wachten tot vers 14 of 13 of 14. Nou, we komen daar. Vers 14, ja. De drie eenheid, het is wel een belangrijke leer. En het is makkelijk om dat in een onevenwichtigheid te krijgen. Misschien ben je bezig de hele week of zo met een Vader-God-conferentie. En dan gaat, nou, je moet Jezus loslaten, je moet naar de Vader gaan, naar de Vader gaan. Of je gaat naar een andere conferentie, je komt terug, nou, het gaat over Heilige Geest, het gaat om de Heilige Geest. De grootste Pinkstergroep in Colombia, we hebben een kerk bijna in elke dorp, is de United Pentecostal Unia de Colombia, de Verenigde Pinkstergemeentes van Colombia. Waarom zijn ze uitzonderlijk van de rest van de wereld? Omdat zij geloven niet in de drie eenheid. Het gaat om Jezus, zeggen ze. De Heilige Geest is de kracht van de Heer Jezus, zeggen ze. En de Vader is een van de verschillende namen van Jezus. Het gaat om Jezus, niet drie, één, Jezus. En ik vroeg, nou, hoe gaat het dan toen Jezus ging om te bidden dan? Hij ging de berg op om te bidden. Met wie bad hij dan? Nou, dat was de menselijke kant, die bad met de geestelijke kant, de goddelijke kant in gesprek. Nou, een beetje raar. Nou, toen Jezus gedood was, nou, hij hoorde een stem van boven, zegt, dit is mijn geliefde zoon, en hij was in het water. En dan kwam een duif of zo, met de hele geest of zo. Nou, ik zie dan drie, en toch is het één. Dus de neiging is om het eenvoudiger te maken. Maar de wonder is dat God zelf heeft zich openbaard als drie in één. Nou, dit plaatje vind je vaak op internet, op Google. Als je zet drie heen en dit, kom je vaak tegen. Is dit waar? En ik denk, ja. Maar niet de heilige waarheid. Omdat het is veel meer ingewikkeld dan dit. En het geeft de indruk of dat symmetrie. Vader, Zoon en Heilige Geest, alles een beetje symmetrisch. En je kunt het zo doen of zo doen. Het blijft. En de werkelijkheid is dat Vader heeft de Zoon aan de aarde gestuurd. Niet de Zoon, de Vader. De Vader en de Zoon hebben de Heilige Geest naar ons gestuurd. De Heilige Geest stuurt niemand van de Vader en de Zoon. Dus er is een bepaalde hiërarchie, op een goede manier hiërarchie, binnen de Godheid zelf. En dan mijn oproep, voordat we gaan echt in de pastorale stuk, is voorzichtig om te gaan met de openbaring van wie God is. We hebben een lange discussie van deze week in de voorbereiding met mijn vrouw aan het eten. Nou, ze zegt, praat erover thuis. Sommige mensen zien de drie eenheid zoals een E. De gele, de witte en dan de wat is dit? De schil, vader, zoon en hele geest. Drie verschillende, één E. Ja, nou, andere mensen zeggen, nou, het is meer zoals water. Je hebt water, of je hebt stoom, of je hebt ijs. Dezelfde. Oké, het is ook een manier om het te zien. Echt te kort, maar toch. Of zoals een man. Hij is een vader, en hij is een politieagent, en hij is ook een voetballer. Maar het is één persoon. Ze zijn allemaal beeldtaal, maar alles te kort. Dus mijn oproep is, probeer om de drie eenheid te respecteren als een openbaring die God heeft over zichzelf. En het is een mysterie, het is nooit door mensen gedacht. Het is zo ingewikkeld. We houden van een simpel God. En dan ook de accent te leggen, net zoals we vinden de accent in de Bijbel. Nou, we gaan nu verder. In dit hoofdstuk zie ik vijf pastorale tips. Ik heb het genoemd, pastorale tips. De algemeen oproep, hoofdstuk 1, is Paulus bemoedigt Timotheus om trouw te blijven aan zijn roeping. Heeft jou God geroepen om evangelisatiewerk te doen, kinderwerk te doen, wat dan ook, of met je gezin bezig te zijn, blijf trouw aan je roeping, ook als het moeilijker wordt. Dat is in kort de boodschap van hoofdstuk 1. Maar, kunnen wij vers 3 lezen.
Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag.
Dankjewel. Nou, hier zit oude Paulus in de gevangenis en hij zegt, nou, ik dank God dat ik heb vanaf mijn voorouders God gediend met een goede geweten. Is een goede geweten belangrijk? Geen moeilijke vraag hoor. Is de goede geweten belangrijk? Ja. Is een goede geweten genoeg? Nee. Omdat hier zien we dat Paulus was met een goede geweten, hij doodde christenen. Met goede geweten, hij nam christenen naar de gevangenis. Dus hij was verkeerd bezig met een goede geweten. Vraag, kan dat ook met jou gebeuren? Oh. Dat onderwerp van geweten, ik vind dit wel belangrijk. Ik vond, als je zoekt het in een computer, je vindt 29 keer is geweten genoemd in het Nieuwe Testament. Het is geen kleine onderwerp. Maar ik hoor bijna nooit iemand praten. Wat ik hoor vaak is het simplistisch model. Ik heb het daar, dat je hebt een engel en een duiveltje. En dan, als het een goed idee is, komt het altijd van de engeltje kant. En als je hebt een slechte idee of zo, dan komt het van de duivelse kant. Een beetje meer theologisch opgebouwd. Dat als het goed is, komt het van de Heilige Geest. Als het slecht is, het van de duivel. En dat is een beetje te simplistisch. De geweten speelt ook een rol in onze manier van denken. En ik zou zeggen, tenminste 3 of 4, je hebt ook je eigen redenering. Je bent ook geschapen met hersenen. Je kan ook dingen overwegen. Zal ik dit wel doen of niet doen? En je denkt erover. Dus je kan ook je eigen overweging maken. Dus mijn voorstel is dat binnen onze hoofd, we hebben tenminste, zou ik zeggen, deze 4 dingen. Je gedachtegoed, je bent bezig aan het denken. Niet mis, is goed. God heeft je zo gemaakt. Je hebt ook je geweten. En ik zal een beetje dat uitleggen, de geweten. De geweten is iets die zegt tegen jou, goed gedaan of niet doen. Is er een groene licht of een rode licht die komt binnen. En soms op het verkeerde moment, nou, maar het doet het wel. En dan de Heilige Geest, als je een christen bent, de Heilige Geest is ook bezig. Het is een stemmetje. En soms werd hij door je manier van denken, soms werd hij door je geweten, soms werd hij direct, hij geeft jou een idee. En Satan, demonen zijn ook bezig. Toen Jezus vroeg aan Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Petrus zegt, jij bent de zoon van de levende God. En Jezus, God zegt, nou, dat is door mijn vader aan jou openbaar. Dat was een geestmoment. Half een hoofdstuk later, hij had een andere suggestie, dat Jezus zou niet sterven. Nou, het is, je bent een goede man, je moet dat doen hoor. En dan Jezus zegt tegen Petrus, ga achter mij Satan, aan Petrus. Nou, dan heeft hij de verkeerde gedachte goed gehad, hè? Dat is niet goed. Dus deze 4 dingen zijn ook beschikbaar voor elke christen in zijn hoofd. Ik was bezig deze week, we overwegen iets te doen met Annekes broer Gert, op een advertentie te zetten op visitetijdschrift of niet of zo. En dan hij schreef mij een e-mail. Ik heb het intuïtieve gevoel dat wij moeten dat niet doen. Maar ik weet niet als dit van Gods geest is. Ik was net bezig met dit studie. En dan ik dacht, nou, intuïtieve gevoel, wat doen wij dan met dat uitspraak? En ik denk het heeft te maken met jouw geweten. Hij voelt dat zo. Heeft je geweten altijd gelijk? We hebben gezien van Paulus dat dit is niet altijd zo. En reinheid, rein geweten is belangrijk, maar niet genoeg. Hoofdstuk 8 en 10 van 1 Corinthiërs zijn belangrijke onderwerpen over je geweten. Omdat het ging over voedsel eten of niet eten, of dit doen of dat niet doen of zo. En het heeft te maken met geweten. Als je interesse heeft om dat gedachte te ontwikkelen, ga naar 1 Corinthiërs 8 en 10. Het geweten, onze geweten, moet geprogrammeerd worden met Gods woord. Hoe meer ons geweten is overeenstemmig komt, overeenstemming komt met de principes uit Gods woord, hoe meer nuttig onze geweten is. De geweten, wij zijn geboren allen met een stuk van geweten. Basic programming. Romeinen hoofdstuk 1. En daarom maakt niet uit van welke cultuur je komt. Je kijkt naar iemand of een film die verkracht, of je hoort dat iemand verkracht een kind. En iedereen op aarde zegt, slecht, niet doen. Er is iets die God heeft in onze geweten gezet, dat sommigen denken ze echt niet goed. Je hoeft geen onderwijs te krijgen, het komt gewoon standaard. Maar de omgeving waar wij zitten heeft een invloed ook op onze geweten. Ik was hier gisterochtend om 9 uur. En het was stil om 8:30 op de weg. Ik kom met mijn fiets. En ik zag een rode licht voor de fiets. En ik zag geen auto's. En ik ging meteen door. Maar met een kleine lichtje, echt klein, maar het doet zo. Dat was niet de bedoeling. En dan ik zag naar mezelf, nou, maar er was geen auto's hoor. Dus ik begin een hele discussie met mijn geweten. Waarom? Om het tot rust te brengen. Nou, normaal gesproken stop ik. Het is handig. En ook als de kinderen erbij zijn, je moet altijd stoppen, ook zonder auto's, omdat er. Maar ik laat zien dat de geweten, ik ben geprogrammeerd vanaf klein dat je stopt met een rode licht. Het is niet normaal, maar het is gewoon gewoon. Het is in Colombia, rode lichten zijn meer suggesties dan. Dus mijn smusje is dat mijn geweten is een beetje minder wettig geworden of zo. Nou. Maar het laat sommige dingen die gebeuren in Nederland, en we denken, nou, dit is normaal. In andere landen zeggen helemaal niet goed. Op het morele gebied, samenwoning. Nou, het is normaal toch voor jou, om de omgeving verandert jouw geweten. En je toetst het niet met Gods woord, maar je denkt, nou, het voelt goed, dus het moet goed zijn. Je krijgt veel rare dingen met financiën in Afrika. Christenen die lenen geld en hebben geen plan om het terug te betalen. En wij Nederlanders, we denken, nou, dat is echt zonde hoor. Dat is roven, als je leent geld om het nu terug te geven, voor ons dat is een grote punt. Maar een Afrikaan zegt, nou, hij heeft het niet zo nodig hoor. Ik heb het niet meer nodig. Geen gewetenprobleem. Dus, nou, omdat onze geweten flexibel is, wij moeten voorzichtig zijn om dat geweten goed op te voeden. Met Gods woord. Dus als het voelt goed, betekent niet dat het goed is. Nou, laatste heer, hoe is het om in Gods ogen om tegen je geweten in te gaan? Kijk eens, als iets slecht is, niet goed. En jij denkt dat het, jij voelt dat het goed is. En jij doet het toch. Dan, het blijft niet goed. Het is zonde. Onze geweten verandert niet de werkelijkheid. Nou, maar het is niet symmetrisch. Als God zegt dat iets mag, het is goed. En jij denkt dat het niet goed is. En je doet het toch, het is ook zonde. Omdat je denkt, nou, ik denk dat dit is niet goed van God. Maar ik zie dat mijn medegelovigen doen het toch. Doe ik het toch. Dan, dat is 1 Corinthiërs 8 en 10. Dat als je gaat tegen je geweten in, je zondigt. Om het een beetje praktisch te maken. Als jij overtuigd bent dat jij als een zuster maar niet de licht opgeven in een dienst. Of bidden of zo. Je denkt, nou, dat is niet, echt niet bijbels. En je doet het toch omdat andere mensen dat doen. Dan zondig je. Je gaat tegen jouw geweten in. En God vindt dat niet fijn. Ben je dan verslaafd aan jouw geweten? Nee. De manier is, eerst bezig zijn met Gods woord. Story doen. Dan je ziet, nou, misschien de Bijbel. Nou, ik zie de Bijbel op een stuk meer ruimte. Nou kan ik wel doen met een goede geweten. De nut van een geweten. En God heeft dat zo bedacht. Hij heeft het in ons hart gezet. Om ons te helpen om voorzichtiger te zijn met onze levenswandel. Maar hoe meer onze geweten dicht bij Gods woord komt, hoe meer nuttig onze geweten is. Pastorale tip nummer 2. Kunnen wij Robert vers 4 en 5 lezen. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 4 en 5.
Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Louis, en in uw moeder, Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.
Dankjewel. Nou, hier laten we zien, Paulus laat zien dat hij kent een stuk van de achtergrond van de leven van Timotheus. De moeder van Timotheus is Eunice. En de grootmoeder, de oma dus, Lois. En beide vrouwen hebben een invloed gehad op het leven van Timotheus. En ik vraag me af, en wat over de vader dan van Timotheus? Nou, in de eerste brief lezen wij dat de vader van Timotheus was een Griek. Man. Dus hij heeft ook een Griekse hedenige opvoeding. En daarom is Timotheus niet besneden. En dat is ook een discussiepunt in Handelingen 15. Wat ik vind zo mooi is dat hier hebben wij een super nuttige dienstknecht van God, Timotheus. En veel van zijn geprogrammeerde achtergrond komt via zijn moeder en zijn oma. Thuis is de beste plek voor het overdragen van geloof. Wij zijn dankbaar voor die ABS. Die probeert onze kleinkinderen tot een bepaalde leeftijd. Kan ik dat woord programmeren gebruiken? Onze kinderen programmeren in de waarheden van Gods woord. Nou, het woord programmeren klinkt niet goed, maar dat is precies wat de seculiere wereld doet op scholen met onze kinderen. Zij zeggen, nou, vies om te programmeren, en zij doen het toch zelf. Vanaf klein, kinderen moet alles wat de overheid fijn vindt, fijn vinden. En zij zijn bezig vanaf klein, en daarom, beste broers en zusters, je kinderen klinken, als ze gaan naar normale christelijke scholen, de tegenwind moet thuis gebeuren. Omdat als kinderen klein zijn, dat is de juiste plek waar mensen, kinderen zijn geprogrammeerd, zoek maar naar een betere woord, om rode licht te stoppen. Bij een ja? Ze zijn al de waardes van onze maatschappij komen in onze kinderen door de scholen, door die leeftijd. En zijn dankbaar voor christelijke scholen die een andere aanpak geven. Zij helpen ons. Op dit moment de kidsclub is bezig met onze kinderen. Er zijn een groep van 50 mensen in de bron bezig met de opvoeding van kinderen op zondag. Met de kidsclub. Fantastisch. Maar dat is 1 uurtje per week. Het helpt, het draagt bij, maar niet genoeg. Geestelijke opvoeding van kinderen is de verantwoordelijkheid voor vaders en moeders. De kinderen zijn niet aan de overheid gegeven, ze zijn niet aan de scholen gegeven, ze zijn niet aan de kunstclub gegeven. Het is jou als vader en moeder, jij hebt dat van God ontvangen, een cadeautje, echt mooi, tijdelijk, je hebt een paar jaar en dan gaan ze weg. En in die tijd, je kunt bezig zijn, ik zou zeggen 2 dingen. 1 is, ja, programmeer je kind om de waarheden van God lief te hebben. Alles wat goed is en slecht is van Gods ogen, we kunnen dat meegeven aan onze kinderen. En dat is gezond. En de tweede ding is dat ik probeer onze kinderen ook te helpen om een relatie met God te ontwikkelen. Hoe leef je met God? Wandel dan met God. Ik was bemoedigd afgelopen zondag met de getuigenis van, alle getuigenissen waren mooi natuurlijk, dus prima zo. Maar ik sprak me aan het getuigenis van Sarah Blasio. En ze zegt dat ze was in de gebedweek boven met haar twee dochters. Ik denk, nou, petje af, vrouw. Je leert in de praktijk een relatie met God te hebben op die manier. Het is niet alleen kennis van goed en kwaad, en het is nodig. Maar je hebt ook dat relatie nodig. En dan doen wij dat om samen te bidden, om samen God te zoeken. Ik moet wel zeggen dat geen ouder is volmaakt. Ik probeer niet vanochtend iemand schuldig te laten voelen. Ik denk altijd, nou, we hebben wel een sterke invloed en verantwoordelijkheid als ouders. Maar ik denk, nou, Vader God is de perfecte vader. En toch, sommige van zijn kinderen gaan verkeerd om. Dus als hij perfect is en heeft dat probleem, nou, misschien kan dat ook met ons gebeuren. Uiteindelijk, elke zoon en dochter maakt een keuze voor hun leven. Maar onze gezin is wel een belangrijke plek. Nou, we gaan verder met de derde tip. Vers 6 tot 12.
Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen.
Dankjewel. Paulus, hij zag zichzelf als een apostel, maar niet alleen een apostel, maar ook een een onderwijzer, waar is het? Ik heb het. Yes, vers 11. Een prediker, een leraar en een apostel. Drie petjes, die houdt Paulus lekker bezig. Voor jaren. Nou, hij begint hier met de genadegave. En hij. Timotheus had af en toe buikproblemen, misschien gestrest of zo, ik weet het niet. Maar soms hij dacht, nou, ik ben een beetje te jong, dus soms hij zag hemzelf te klein. En Paulus bemoedigde hem om, hey, gewoon doen, man, je hebt iets van God ontvangen, gewoon doen. En vers 6 is een van die teksten. Je hebt een genadegave van God ontvangen en gewoon gebruiken. Ik denk 2 jaar geleden heb ik, in januari denk ik, een toespraak hier gehouden over gaven en talenten. En ik heb dit plaatje met jullie gedeeld. Dat sommige gaven zijn natuurlijke gaven. Je bent geboren met een bepaalde gave. Het is niet, ik verbaas mij niet dat de Venhuizen gezin is muzikaal. Dus... misschien niet door Gerard, maar met Marjolein komen de muzikale genes of zo. En dan, natuurlijk, het is ook genade. En het is ook een gave, je hebt niet verdiend, maar toch. Nou, ongelovige mensen hebben ook natuurlijke gaven. Maar dan als christenen, Gods geest wil onze natuurlijke gaven bekrachtigen. Dus als je een onderwijzer bent, je kunt een goede onderwijs geven op school, maar als je werkt voor God, je kunt zeggen, God vraagt door Gods geest je onderwijsgaven te bekrachtigen, om iets te bereiken die niet normaal is. Ook met muziek, ook met kinderen, ook met bezoeken, ook sociaal. Counseling, we willen graag dat te bewegen in een bekrachtigd bediening door Gods geest. En de derde type gaven dat we gezien waren de bovennatuurlijke gaven. 1 Korintiërs 12, 14. Waar je hebt iets nodig, een openbaring of profetische woord of zo nodig. En je vraagt, Heere God, geef me iets. Ik heb iets nodig op dit moment. En God soms geeft. En het is bovennatuurlijk. Dus omdat er, het is een beetje zoals, je koopt een mobiel en je hebt een basis apps, een aantal apps, natuurlijke apps. Je kunt veel dingen doen met de apps. Je kan, als je verbindt je mobiel met de wifi, dan krijg je bovennatuurlijke bekrachtigd apps. Je kunt veel meer dingen doen. En dan soms heb je iets echt van buiten nodig, een nieuwe gave. Een app die in de cloud blijft. En dan je vraagt toestemming, password, en dan krijg je toegang voor een cloud app. Nou, als je dat voorbeeld nuttig vindt, neem ik aan, en dan als niet. Maar het is een beetje te laten zien dat we hebben verschillende gaven. En de bemoediging is om zulke gaven in vuur te blijven branden. Als je hebt een bepaalde gave en je doet niks ermee. Het wordt begraven. Ja. Nou, voordat we verder gaan, wat voor gave heeft God aan jou gegeven? Nou, Paulus bemoedigt Timotheus, maar het idee is dat jij hebt ook gaven van God ontvangen. En wat doe je ermee? Als God geeft jou een hamer, is dat omdat hij wil jou gebruiken. Hij wil dat je hamer gebruikt. Zoek maar spijkers. Als God heeft jou een hamer gegeven, houd je ogen open voor spijkers. Dit is gewoon. Als God jou een screwdriver geeft, dat is jouw gave, geef je ogen open voor zulke dingen. Sommige mensen zijn zo enthousiast met de gave van een hamer, dat ze proberen de hamer voor alles te gebruiken. En nou, dat mag voor de eerste jaren zo, maar dan je maakt een ding kapot een beetje. Dus je moet wel focussen met je gave op de juiste plek. Nou, in dit hoofdstuk hier, Paulus zegt ook, hij laat zien, er zijn twee dingen die belemmeren ons om onze gave goed te gebruiken. Eén is angst, fear, en de andere is schaamte. En hij behandelt beide in dit hoofdstuk. Hij weet wel dat angst en schaamte kan Timotheus stil vasthouden. Ook voor ons. Ervaar jij ook angst en schaamte soms om jouw bediening te oefenen, om jouw gaven te gebruiken? Paulus geeft hier een oplossing voor. En ik zie dat in vers 12. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam me niet, omdat ik ben een sterke oude apostel. Ik schaam me niet, omdat ik weet in wie ik geloof. Het gaat om Jezus. Soms wil God jou gebruiken in een kidsclub of hier in de, ja, of op de straat of iets te doen en je hebt angst of schaamte. Focus niet op mensen, focus op de Heer Jezus die jou roept. Ervaar ik ook angst en schaamte? Het is menselijk. Aanstaande dinsdag ben ik uitgenodigd om te spreken over een moeilijk onderwerp met 200 of zo zwarte pakken broers. Dominees van kerken met zwarte pakken. Ik ken zulke achtergrond niet. Zij zijn in denk een beetje te, denk ik dan, ik weet het niet, om conservatief of zo. Tezelfde tijd, ik weet dat de media aanwezig zou zijn. En de media is op de andere kant, liberaal. En ik kreeg gevoelens van angst. Misschien jij hebt ook angst. Bram vroeg, nou, wie wil graag bidden? En je denkt, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, angst. Misschien komt mijn gebed niet mooi uit, schaamte. Het houdt ons tegen. De oplossing is dan niet te focussen op mensen. Wat zal andere mensen denken van mijn gebed? Wat zal andere mensen denken van mijn toespraak op donderdag? Maar te focussen, ik weet aan wie ik geloof. Ik doe het voor hem. En als je bent gefocust om dat, zegt Paulus aan Timotheus, dan krijg je de kracht om tegen angst en schaamte in te gaan en je gaven weer te gebruiken. We gaan verder naar de pastorale tip nummer 4. En dan lezen wij vers 13 en 14.
Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt. In geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is.
Dankjewel. De gezonde woorden. Ik denk dat de pastorale brieven, en dat is 1 en 2 Timotheus en Titus, dat het de naam pastorale brieven gaat over deze drie. Ik denk dat het de enige plek waar je krijgt dat uitdrukking gezonde leer, gezonde woorden, gezonde onderwijs. Dat wordt gezonde. Healthy. Ik vind het zo mooi. Omdat als je denkt, nou, ware leer klinkt een beetje droog en academisch. Maar natuurlijk, gezonde leer is ook ware leer. Maar de focus is op gezondheid. Kijk eens, als je volgt de gezonde leer in jouw privéleven, jij wordt een gezonde persoon. Het is gewoon zo. Als jij volgt de gezonde leer in de opvoeding van je kinderen en in de omgang met je vrouw en man, je wordt een gezonde gezin. Het is gewoon zo. Als wij als gemeente kunnen de gezonde leer vasthouden en volgen, wij worden een gemeente, een gezonde gemeente. Het is gewoon zo. En dat heeft Paulus willen graag ook aangeven aan Timotheus. Nou, dat woord pand, P-A-N-D, pand, ding, of zo, pand, komt twee keer voort in dit hoofdstuk. In vers 12, Paulus zegt dat ik heb mijn pand aan God toevertrouwd. Ik weet en wie heeft geloofd en ik heb mijn pand aan God toevertrouwd. De pand in dat tekst, vers 12 dan, is zijn leven. Wat ik doe, wat Paulus deed, ik heb alles wat ik heb gedaan, mijn leven, aan God toevertrouwd en hij is betrouwbaar. En vers 14, dat hebben we net gelezen, het is andersom. Dat God vertrouwt een pand aan ons. Een schatpand. En wat heeft God aan ons toevertrouwd? Als een pand, Heer, gezonde woorden. Gods woord. Het is niet dat wij maken een keuze. Nou, zullen wij de Bijbel serieus nemen of niet? Nou, ik denk, nou, het gaat dat wij hebben dit pand. Het is toevertrouwd aan ons. En wij moeten het wel serieus nemen. We hebben net gelezen aan het begin, 1 Timotheus 3, 15. Een van de namen van de kerk is de fundament van de waarheid. Als wij als kerk houden ons mond dicht over waarheid, waar komt dit dan vandaan? Wij zijn toevertrouwd met Gods openbaring. Onze taak dan is dat openbaring te uiten en vast te houden. Nou, in vers 14 is de eerste keer dat je komt tegen de Heilige Geest. Nou, ik maak een hier tussen hakjes om een beetje de moeite voor een vertaler te laten zien. Ga terug met mij naar vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Dat woord geest, is dat de Heilige Geest of is dat iets anders? Vers 7. Nou, in de Grieks, je kreeg geen hoofdletters in kleine letters. Het is hetzelfde. In onze Bijbel, als het gaat over de Heilige Geest, dan heeft een grote G. En als het gaat over een geest, jouw houding of zo, een kleine G. Of jouw eigen geest, een kleine G. Maar dat is door een vertaler gezet. En ik zou zeggen, nou, het meeste zou het goed zijn, hè? Maar kijk eens, als je komt tegen vers 7, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Nou, dat kan de Heilige Geest zijn. Maar een geest van kracht, nou, dat kan de Heilige Geest zijn. Een geest van liefde, nou, dat kan de Heilige Geest zijn. En van bezonnenheid, oh. Nou, bezonnenheid heeft te maken met ons. En vanwege dat woord, dan de vertaling, nou, het gaat vers 7 niet over de hele geest, het gaat over onze geest. Dat God heeft niet ons, Timotheus en ons, niet een geest, een houding gegeven van vreesachtigheid, maar hij heeft ons een andere geest gegeven. Maar in vers 14, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, ha, net duidelijker, daar heeft het... hoofdletter H en G, Heilige Geest die in ons woont. Hij woont in elke gelovige. Als je hem voelt of niet voelt, hij woont in elke gelovige. En wat doet hij in vers 14? Hij doet van alles natuurlijk. Hij is een multicultureel Heilige Geest, hij doet van alles. Maar wat ik vind interessant is dat in vers 14, de reden dat de Heilige Geest is ons gegeven, is ons te helpen dat goede pand te bewaren. Dat het is moeilijk om de waarheid van God vast te houden en door te geven. Er is te veel tegenwind, te veel tegen ideeën, te veel. Maar je hebt de Heilige Geest nodig. En dat is daarom vers 14. Beste broer en zuster, houd vast aan de gezonde woorden. Niet omdat ik dat zei. Het is omdat het is een pand, een schat die God aan jou en mij, aan ons, toevertrouwd heeft. Vind je het moeilijk? Vraag de hulp van de Heilige Geest. Vers 14. Nu gaan we naar de laatste tip. En dan hebben wij vers 15 en 6 tot einde.
Dit weet u, dat alle die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hem behoren Phygelus en Hermogenes. Mogen de heren aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen. Want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en heeft hij mij gevonden. Mogen de heren hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste.
Dankjewel. Aan het einde van hoofdstuk 1, dan Paulus brengt dan de aandacht van Timotheus in een aantal mensen. Hij zegt, beste Timotheus, ik zit alleen in de gevangenis, mijn einde komt. Ik kan me voorstellen een beetje van de pijn in de hart van Paulus als hij schreef, al de mensen in Azië hebben mij verlaten. Nou, het is niet Azië zoals we weten met India en zo. Maar Azië was een deel, een gebied van Turkije. En een aantal kerken in Turkije. En hier, hij komt aan het einde van zijn werk. Hij zei aandacht aan zulke kerken en christenen gegeven. En hij zegt, nou, al de mensen in Azië hebben mij verlaten. Ze schaamt zich van mijn ketting in de gevangenis. Hij noemt twee mannen daar, Phygelus, Hermogenes. Nou, als je zwanger bent, geen goede namen te noemen, zoek maar iets anders. Zoek maar een mooie naam, zou ik zeggen. En dan hij noemt een voorbeeld, een goede voorbeeld van Onesiphorus. Nou, als je zwanger bent, dit is een goede. Onesiphorus. Mannelijke naam. In onze omgeving, wij zullen ook goede en slechte voorbeelden zien. En wat Paulus wil graag aan Timotheus laten zien, blijf trouw aan jouw roeping, blijf trouw aan je woord, omdat soms hele gebieden van mensen, Azië, de hele gebied kan de verkeerde richting omgaan. Ook met goede leiders, zoals Philippe en Evan H. Dus focussen om de goede voorbeelden. Onesiphorus. Iemand die de bemoediging brengt. Toen Onesiphorus was in Rome, hij heeft hard gewerkt, zonder mobieltjes en zo. Hij moet hard werken om Paulus te vinden in de gevangenis. Hier kloppen en daar kloppen. En wie zoek jij? Ah, de rare religieuze man. Nou, en uiteindelijk heeft hij hem gevonden. En misschien een aantal stroopwafels meegegeven, wat dan ook, om hem te bemoedigen. Hij was een bemoediger. Dus aan het einde, we komen nu dichtbij aan onze einde, is dat, als een pastorale tip, is dat in onze omgeving, in jouw, hier in Nederland of waar je werkt of zo, er zijn goede christelijke voorbeelden en slechte christelijke voorbeelden. Onze roeping is niet al de fouten van mensen te ontdekken en publiek te maken. Onze roeping is wel de goede voorbeelden te volgen en inspiratie erin vinden. Amen. Ik zal het een beetje anders zeggen. Wat fijn als jij een goede voorbeeld zou zijn voor mensen om je heen. Dat jij een Onesiphorus of Onesiphoras zou zijn. Dat mensen kunnen aan jou kijken als een jonge man. Hij leeft voor Jezus. Hij is voorzichtig met wat hij zet op zijn mobiel. Hij is voorzichtig met de films dat hij kijkt. Nou, wat fijn voor dit echtpaar. Ik vind het inspirerend hoe ze omgaan met elkaar. Met liefde ook. Ze heeft een rare vrouw, maar toch met veel liefde. Met een rare man en toch. Nou, kijk eens aan. Wat een inspiratie. Een inspiratie hoe ze omgaan met de kinderen om hem bij Jezus te brengen. Zoals Sarah vorige week. Wij kunnen ook goede voorbeelden, inspiratie voor onszelf en voor andere mensen. Nou, tijd om te eindigen. In het hoofdstuk, de eerste hoofdstuk, Paulus wil graag Timotheus bemoedigen om trouw aan zijn roeping te blijven. Ook als andere mensen doen het niet, ook als het moeilijk wordt, ook als ze gewoon blijft doen met de gezonde leer, leef daarna, geef het door. De 5 pastorale tips. Kan je zien dat alles begint met een G? Het is niet zo moeilijk. In Nederland bijna alles begint met een G. Maar toch een beetje werk en kregen wij 5 G's voor elkaar. Nou, dit is niet echt geestelijk of zo. Het is alleen om jou te helpen te herinneren de 5 tips van hoofdstuk 1. Je geweten. Toets je geweten met Gods woord. Als het voelt goed, betekent niet dat het goed is. Misschien wel, misschien niet. Je hebt Gods woord nodig. Gezinsleven. Dat is de plek waar wij geven door onze geloof. Het is makkelijk om te glimlachen en geestelijker te zijn tussen 10 en 12 op zondag. Nou, misschien niet zo moeilijk als de koffie vertraagd is of zo, maar algemeen. Maar door de weeks, dat is het plek. Ouders, laten jullie kinderen en kleinkinderen alsjeblieft niet los aan de maatschappij. Zijn schatjes aan jou gegeven, aan ons gegeven. Genadegaven. We hebben allen iets van God ontvangen. Zoek maar een manier om uiting te geven. We zijn bezig op dit moment in de bron met een werkgroep om een bepaalde gaventest te ontwikkelen en plekjes te, om te proberen elke broer en zuster een plek actief te zijn in de gemeente en om oud en zo. Maar het, van jouw kant, het is nou, ik heb een hamer ontvangen, ik moet een spijker vinden. Ik heb een zaag ontvangen, nou ga niet gek om, maar zoek maar de juiste plek om je zaag te gebruiken. Er is een plek. Elke gave is gegeven en Gods geest wil zulke gaven ook bekrachtigen. Gezonde leer, nummer 4. We hebben de gezonde leer nodig voor een gezonde leven. Het is geen keuze tussen Gods geest en Gods woord. Het is geen keuze tussen nou, relatie met God en Gods woord. Het gaat alles samen. Gezonde leer. kleine tipje. Besteed je tijd met God en zijn woord elke dag. You also need programming. Je hebt het ook nodig. Gezondig geprogrammeerd door Gods woord. En als door de hele week we kijken naar voetbal en nieuws en verhaaltjes en gesprekjes en alle positieve misschien dingen. Ik ging goed met de Nederlandse elftal deze week, dus ook een dankpunt. Maar toch, als je wil jouw geweten, hoe zal ik dit zeggen? Als je wil een nuttige geweten hebben, dat op de juiste moment, piep, het gaat groen, en op de juiste moment, piep, het gaat rood. Je moet wel tijd besteden in Gods woord om jouw geweten te trainen. En als je dat doet dat niet, dan het gaat rood en groen in harmonie met je omgeving. En dat is, dan het is niet zo nuttig. En ik weet wel dat het heeft tijd nodig. En ik probeer niemand schuldig te laten voelen, maar wel bemoedigen. Als je wil een nuttige geweten hebben, je hebt Gods woord nodig. Gezonde geweten, gezonde leer. Zo is het gewoon. Een goede voorbeeld. Ik heb een beeld in mijn ogen. In mijn hoofd hier ergens. Van de onder de souls, de onderkant van de schoenen van mijn vader. Soul. Niet de soul van mijn vader, maar de soul van de schoenen, de onderkant van mijn. Omdat ik was misschien 10 jaar oud of zo. En ik kwam in de kantoor binnen, vroeg in de ochtend. En hij was bezig om zijn knieën om te bidden. En ik zag mijn vader, maar ik zag deze grote schoenen. Een voorbeeld. We hadden een familiereunie in Engeland, een paar jaar geleden. En we vinden het fijn met mijn broers en kinderen. Zo. We waren, ik denk, 35 mensen samen, zo voor een week. Dan vroeg in de ochtend kwam Daan, de oudste broer, zoon van mijn broer. En hij was beneden in de woonkamer met een kopje thee en een Bijbel. Zijn stille thee te hebben. En een beetje later kwamen de anderen even naar beneden om te spelen of van alles te doen. Goeie voorbeeld. Dat inspireert. Niet om schuldig te laten voelen, maar nee, een goede voorbeeld inspireert. Mijn gebed is dat jij ook. Niet alleen goede voorbeeld volgt, maar dat jij zal een goede voorbeeld zijn. Ja? Ludwig, met zijn verhaal om 7 tot 8 te bidden voor Eindhoven. Ik vind dat een inspirerende voorbeeld. Amen. Het is gewoon zo. Dus wij focussen op de goede dingen dat wij zien en proberen te volgen. Zullen wij bidden? Vader God, dank u wel voor uw woord. Vader, dank u wel dat dat mooie relatie tussen Paulus en Timotheus en wat wij lezen in dit brief. En het inspireert ons ook, Heer, om voorzichtig om te gaan met onze geweten, onze gezinnen te gebruiken voor goede dingen. Net zoals de moeder en grootmoeder, de oma van Timotheus. We willen graag onze liefde voor u, Heer Jezus, en onze kennis van uw woorden van u, Heer, doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is een sterke wens. Vader, dank u wel voor de gave dat u heeft aan mij, aan ons allen gegeven. Om uw koninkrijk op te bouwen. Help ons, Vader, niet te schamen. Niet angstig te zijn. Maar onze ogen op u te volgen. Uw goedkeuring te zoeken. En in actie te komen. Heer, dank u wel voor uw woord. Gezonde woorden. Dank u wel voor de goede voorbeelden. In onze gemeente en ook buiten onze gemeente. Wij zijn dankbaar en wij danken u in de naam van Jezus. Amen.